Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Is ons samen zijn in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook het tweede en het derde couplet van dit mooie lied zingen. Kroon hem, de liefde Heer. En het derde couplet, kroon hem, de vredevorst. Laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig om te mogen weten dat u ons vanmorgen bij elkaar gebracht heeft. Heer, dank u wel dat u uw gemeente begonnen bent, Heer, in Jeruzalem, alweer zo'n bijna 2000 jaar geleden. En dat u door alles heen ook uw gemeente bewaart. Dat u zelf gezegd heeft dat de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen. En wat is geweldig, Heer, dat we op deze eerste dag van de week als broeders en zussen samengekomen zijn om uw naam groot te maken, om u te eren, om van uw woord te leren, om met elkaar liederen te zingen, om stil te worden voor uw aangezicht, zoals we net ook gezongen hebben, Heer, dat we stil mogen worden voor u. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een rijk gezegende dienst geven. Heer, dank u wel dat we zo elkaar aan u op mogen dragen. Ook uw volk Israël willen we aan u opdragen. We willen ook onze broeders en zusters aan u opdragen die we zo moeten lijden, Heer, omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen de kracht geven om vol te houden. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een goed uur samen geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een paar stukjes lezen uit het woord van God. Vanmorgen willen we graag nadenken over het onderwerp overvloed van leven. Overvloed in het huisgezin van God. Nou, we gaan even iets lezen over een heel klein huisgezinnetje in 1 Koningen hoofdstuk 17 in Sarfat. Een heel klein huisgezinnetje. Moeder met een zoon, een weduwe met een zoon, die in haar huisgezin ook overvloed mocht ervaren. 1 Koningen 17 vers 7 tot en met 16, daar lezen we het volgende. Elia die aan de beek Krit zat en door raven verzorgd werd met brood en vlees en uit de beek kon drinken tijdens de hongersnood. Dan staat er in vers 7, doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. En toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. En daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen en dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als we het gegeten hebben, moeten we maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. En dan ook een gedeelte uit het laatste boek uit het Oude Testament, het boekje Maleachi. Maleachi hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 12. Waarin God met zijn volk Israël aan het praten is, in gesprek is over de houding van Israël ten opzichte van God. En dan staat er in Maleachi 3 vers 8 tot en met 12. Mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt en mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Beproeft mij toch daarmee, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal ik u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet worden zonder vrucht, zegt de Heere der Heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. En dan nog twee teksten uit Johannes hoofdstuk 10, waar de Heer Jezus zegt, Johannes hoofdstuk 10, vers 9 en 10, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Tot zover deze stukjes uit het woord van God. Overvloed in Gods huisgezin. We kunnen wat dat betreft heel veel leren, ook van Gods handelen met zijn volk Israël. God belooft aan Abraham en aan Jozua, Mozes, dat het land waar zij kwamen een land overvloeiende van melk en honing zou zijn. God beloofde hen een leven in overvloed. Nou, het is heel wonderlijk, als je kijkt naar het volk van Israël, dan hebben ze dat leven in overvloed maar heel eventjes zo af en toe ervaren. Ze kenden hongersnood. Ze kenden de Filistijnen die hun oogst weghaalden. Ze kenden Assyrië die het tienstammenrijk in gevangenschap nam. Ze kenden Babylonië die de overige twee stammen wegvoerde. En van de overvloed die God hen beloofd had, is eigenlijk maar heel weinig terechtgekomen. En nog steeds. Het Joodse volk is nog steeds zoekende naar uiteindelijk dat leven in overvloed wat God beloofd heeft. En toch zegt Jozua heel duidelijk, alle beloften die God ons gegeven heeft, ze zijn allemaal uitgekomen. God heeft zich als een waarachtige, getrouw iemand betoond die zijn beloften ook vervult. Maar hoe kwam dat dan? Hoe kwam dat dan dat ze dat leven en overvloed, leven in overvloed, toch niet echt ten volle ervaren hebben? Ik denk dat er misschien ook vanmorgen onder ons broeders en zusters, jongens en meisjes zijn die zeggen, nou, ja, dat leven in overvloed of een overvloed in het huisgezin van God, dat valt me best wel zwaar tegen. Ik had er wat meer van verwacht. En dat leven in overvloed, nou, ik ervaar dat niet in mijn leven. Hoe kan ik deze overvloed wel beleven? Hoe kan ik christen zijn en ook tegelijkertijd ervaren wat de Heer Jezus gezegd heeft? Ik ben gekomen om je een leven en overvloed te geven. Hoe kan ik dat krijgen? Nou, als je dan kijkt hoe Elia bij de beek Krit zit, de beek die droogt op, en dan krijgt hij de opdracht om naar Sarfat te gaan. En dan zegt de Heer tegen Elia, Elia, ik heb daar een weduwe geboden om jou te verzorgen. De Heer Jezus, die is ook daar wel eens in de buurt geweest. Het was in de buurt van Sidon, het huidige Libanon, ten noorden van Israël. Daar lag Sidon, daar lag Sarfat, als een soort havenstad aan de Middellandse Zee. En daar zal iemand zijn, een weduwe die voor jou zorgt. En weet u, dan zegt de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, er waren heel, en in Lucas 4 staat dat, er waren heel veel weduwen in de tijd van Elia. Je vraagt je natuurlijk af, hoe kan dat nou, dat er zoveel weduwen waren in de tijd van Elia? Nou, we weten ook dat het volk van Israël constant in strijd was. Constant oorlog moest voeren. En dat er heel veel mannen van Israël gevallen waren op het strijdtoneel. En die vrouwen, die allemaal alleen achterbleven. Heel veel weduwen in de tijd van Elia. En dan staat er, en tot één, niet van hen, maar tot één weduwe in Sarfat werd Elia gezonden. Die ene weduwe. Die ene vrouw. Die ene vrouw die alleen stond met haar pasgeboren jongetje. Een kind nog maar, staat er. En de Heer zegt, en daar moet je naartoe. Weet je, ik vind dat zo wonderlijk. Als de Jezus in Bethesda komt, dan staat er, er ligt een menigte van zieken. Allemaal zieke mensen daar in dat badwater Bethesda. En dan staat er, maar die ene man zag Jezus liggen. Die ene man die al zoveel jaren ziek was en die niemand anders had. Misschien denk je, ik ben een van de velen. Ik ben een van de vele mensen die hier op aarde wonen. Nou, laat het zo zijn, vanmorgen wil ik je dat heel duidelijk zeggen. Jij bent die ene die de Heer Jezus op het oog heeft. Hij kent jou. Hij kent jou alleen zijn misschien. Hij kent jou, ja, jouw beproeving in je leven. Vergeet dat nooit, broeders en zusters, jij bent niet zomaar een massa. God kent jou heel persoonlijk. En zo krijgt Elia de opdracht om naar deze vrouw te gaan. Wat was er met deze vrouw aan de hand? Deze vrouw leefde in diepe armoede. Deze vrouw die leefde met de dood in haar ogen. Want ze zei, ja, als we dit laatste restje eten gegeten hebben, dan moeten we maar sterven. Maar er was ook nog wat anders bij deze vrouw. En dat kun je in de geschiedenis na dit wonder lezen. Dan wordt de zoon van deze vrouw ook nog eens even ziek. En dan zegt deze vrouw, die zegt er in het 18e vers van 1 Koningen 17, bent u hier soms gekomen om mijn zonde in herinnering te brengen? Er was ook nog iets gebeurd in het leven van deze vrouw, waardoor het niet goed zat tussen God en haar. Ze had die zonde misschien bedekt en niemand wist er iets van. En toen gebeurde er iets in haar leven waardoor haar zoon ziek werd. En toen dacht ze ineens van, zou dit misschien het gevolg zijn van die misstap in mijn leven? God kende deze vrouw. Door en door. Hij wist precies wie deze vrouw was. En deze vrouw, die kreeg de opdracht om voor Elia te zorgen. En wat had deze vrouw? Een handvol meel en een paar druppels olie. Wat wonderlijk. Wat kun je soms geestelijk teleurgesteld zijn. En dan heb je nog maar, je zou eigenlijk kunnen zeggen, je hebt nog maar een heel klein beetje Jezus in je leven. Een heel klein beetje Jezus en een heel klein beetje Heilige Geest in je leven. Zou zomaar kunnen. Dat je soms zo leeft dat Jezus er eigenlijk helemaal niet meer aan te pas komt in je leven. Meel, brood is in de Bijbel een beeld van Jezus. Dat levende brood wat uit de hemel gekomen is. Olie is een beeld van de Heilige Geest. Het klinkt misschien een beetje vreemd. Maar ben jij hier ook gekomen met een klein beetje Jezus? En een heel klein beetje de Heilige Geest in je leven? Vind je het dan gek dat je die overvloed van het leven, de overvloed die Jezus bedoeld heeft, niet ervaart in je leven? Wat is de weg naar een overvloedig leven? Een leven in overvloed. Elia zegt tegen deze vrouw, wil je me wat water geven? Dat is prima. Dan zegt Elia, wil je me dan ook nog een klein beetje brood geven? Een klein beetje brood geven. En dan komt ze in de problemen. En dan moet ze een keuze maken. Dan zegt Elia, ondanks het feit dat je maar een heel klein beetje meel hebt, ondanks het feit dat je maar een heel klein beetje olie hebt, ga maar brood bakken. Maar voor mij eerst. En dan zegt hij niet eerst een groot, voor mij eerst een heel klein beetje brood. En later voor jouzelf. De grote les hier in dit gedeelte is, wie heeft de eerste plek in jouw leven? Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven? Eerst, Elia zegt, eerst voor mij en later voor jezelf. Wees nou eens heel eerlijk. Hoe vaak is het niet zo in ons leven dat we zeggen, eerst voor mij? Het gaat eerst om mijn eigen belang. En wat er over is, dat is voor de Heer. Zo gaat het toch heel vaak in ons leven? Laten we eens kijken wat Salomo hierover zegt in Spreuken. In Spreuken hoofdstuk 3, en daar staat in vers 9 en vers 10, vereer, dus eer God met jouw bezit, met jouw rijkdom. En met de eerstelingen van al uw inkomsten. Wat is dan het gevolg? Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Je kunt God eren met dat wat jij bezit. Paulus zegt op een gegeven moment, alles wat jij bezit, je kleding, je voeding, je huis, je lichaam, je handen, je voeten, je hebt het allemaal van God gekregen. En je kunt God eren om dat aan God terug te geven. Het is van jou. Eer de Heere. Eer God om hem dat te geven wat van hem is. Om het hem als het ware weer terug te geven. Dat is de les die deze vrouw moet leren. Om tot een overvloed in je leven, een overvloedig christenleven te komen in je leven, is een van de eerste dingen de juiste volgorde in je leven. Wie is het belangrijkste in je leven? En dat leert de Heer ook, en we hebben dat net gelezen, in dat laatste boek van het Oude Testament. Waarin de Heer zegt, jullie beroven mij, want jullie geven mij niet dat wat mij toekomt. Jullie geven niet jullie tienden, en jullie tienden, dat zijn de eerstelingen De eersteling, het allereerste, is voor de Heer. En als jullie dat doen, hij zegt letterlijk hier, neem maar de proef op de som. Neem maar de proef op de som. En je zult gaan ervaren, en je zult het meemaken wat hier staat, ik zal de vensters van de hemel openen. De vensters van de hemel worden geopend en zegen in overvloed, Malachi 3, zegen in overvloed zal ik je geven. Zou God liegen? Nee, God zegt beproef me ermee. Doe het. Misschien is het dan wel goed om hier toch een waarschuwing te plaatsen. Er zijn heel veel groeperingen die zeggen, oké, nou, dat brengt veel op. Geef de Heer maar je tiende, of geef de Heer maar je eerste dingen en je wordt er alleen maar rijker van. Dan krijg je zo het zogenaamde welvaartsevangelie. Dat de Heer ons overvloed beloofd heeft en dat het ons aan nooit meer iets tekort komt. Heel veel christenen hebben het idee dat het daarom gaat. Dat de Heer ons brood genoeg geeft, kleding, geld in de pocket en alles wat we nodig hebben, geeft God ons als we hem maar geven wat hem toekomt. Dan doen die christenen die in werkkampen zitten in Noord-Korea het wel een beetje fout, hè? Die daar hun hele leven lang zonder voeding bijna daar hun hele leven moeten doorbrengen. Dat hebben ze zeker helemaal fout gedaan. Dan leven ze dus niet in overvloed. Hoe was het bij die eerste christenen? Als je in Hebreeën 11 kijkt, hoef je niet op te slaan, dan lees je dat die eerste christenen in holen zich verborgen. Met dierenvachten rondliepen, verstoten waren, met hongerkampen. Nee, christen zijn, de Heer Jezus volgen, betekent niet in de eerste plaats dat hij je stoffelijk alles geeft wat je nodig hebt. Absoluut niet. Het kan, als God dat wil, maar het is niet hetgeen wat God ons belooft. Hij geeft ons, en misschien is het wel goed om daar een tekst over op te slaan, in Efeze 1 vers 3, daar staat het letterlijk. En vooral de Statenvertaling, de oude vertaling, zegt het nog duidelijker. In Efeze 1 vers 3, daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met, en daar staat er in de Statenvertaling, alle zegen, nee, alle, en zet daar nou maar eens een streep onder, wat staat er? Alle geestelijke zegen gezegend heeft in de hemelse gewesten. Het gaat in de eerste plaats om geestelijke zegeningen. Geestelijke zegeningen die hij ons beloofd heeft. De zegen die hij aan Israël beloofd heeft, als ze hem gehoorzamen, als ze de tiende brengen, als ze de wet lezen, dat waren stoffelijke zegeningen. Materiële zegeningen, die had God aan Israël beloofd. Maar de zegen die hij aan de gemeente belooft, aan u en mij, gaan in de eerste plaats om geestelijke zegeningen. En weet u, dan somt Paulus in dit stukje zomaar 7 van deze geestelijke zegeningen op. Hij zegt in de eerste plaats, een geestelijke zegening is dat je door God van voor de grondlegging der wereld een uitverkorene bent. Je bent een uitverkorene. Dat betekent je bent geliefd bij God. God heeft een plan met je leven. Ten tweede, je bent bestemd tot een zoon van God. Je bent een zoon van God. Wat een zegen dat je door genade, door het verlossingswerk van Christus, een zoon van God kunt zijn. Ten derde zegt hij, een van de geestelijke zegeningen is dat je verlost bent van de zonde en van het oordeel. te vieren dat je vergeving ontvangen hebt. Ten vijfde, dat je de rijkdom van zijn genade overvloedig in je leven mag ervaren. Genade van God. Genade, dat betekent kracht in jouw zwakheid. Rust in onrust. Blijdschap in droefheid. Genade die je boven je menselijke kunnen uitheelt. Overvloedige genade. Het zesde, wat God zegt daar, je wordt erfgenaam van God. En het laatste, je hebt een geweldige hoop. Je kijkt uit naar de komst van Christus. Nou, dat zijn geestelijke zegeningen. Waar hij ons leven mee wil vullen. En wat hij ons wil schenken en waar we zo ontzettend rijk door worden. Dat is leven in overvloed. Dat je dat mag ervaren. De beslissing van deze vrouw, maar bereid mij eerst brood. En wat lezen van deze vrouw? Ze ging heen en deed, zoals Elia haar gezegd had. Ze ging heen en deed het ook. We hebben daar pas ook over gesproken, over het horen. He, hoe God tot ons kan spreken. En dat we niet alleen maar het aanhoren, maar dat we het ook daadwerkelijk doen wat God ons zegt. Geef de Heere dat wat hem toekomt. Ga heen en doe het ook, wat deze vrouw deed. En wat gebeurt er dan? Dan wordt haar leven veranderd. Dan, als Elia daar komt, dan zegt Elia tegen deze vrouw, vrees niet. Angst gaat weg. Angst wordt veranderd in vertrouwen. Dat de vrees verdwijnt uit haar leven. Misschien zijn hier mensen vanmorgen naartoe gekomen die die angst van binnen voelen. Die onrust, die onzekerheid, die zorg in je leven. Als je dat doet, wat God van jou vraagt vanmorgen, dan verdwijnt dat. Vrees niet. Het tweede, deze vrouw ziet niet meer, heeft niet meer de dood in haar ogen, maar het leven. Het leven van overvloed. Elke dag was er voldoende. De Heer Jezus zegt, ik ben bij je elke dag. En de Geest van God zal ons nooit meer loslaten. Tot op die dag, staat er in 1 Koningen 7. Tot op die dag ontbrak de meel niet in de pot en de olie niet in de kruik. O, laat het zo zijn, dat tot op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt, de meel in de pot niet op zal raken. Dat je, zoals Paulus zo mooi zegt, Christus, alles in allen. En niet een beetje Jezus. Maar dat Jezus jouw leven mag vullen. Elke dag weer opnieuw. En dat je kruikje olie, niet een paar druppeltjes olie in zitten. Dat je klaar bent, zoals de vijf wijze maagden met olie, om uit te kijken naar de dag die komt. Een uitspraak van iemand luidt als volgt. Waar menselijke bronnen uitgeput raken en opdrogen, opent God zijn bronnen van levend water. Zijn onuitputtelijke bronnen. Waar menselijke bronnen opdrogen, worden goddelijke bronnen geopend. En ik hoop dat je die bronnen in jouw leven mag ervaren. De geestelijke zegeningen waar God jou mee wil zegenen. En ook als er ontbering in je leven komt. Ook als er beproeving in je leven komt. Ook als er misschien dingen die je stoffelijk misschien moet missen in je leven. Dan is het zo geweldig dat God jou door die geestelijke zegeningen de kracht geeft om daar goed mee om te gaan. En je ondanks het alles te kunnen verblijden in de Heer. Ondanks alles toch die vrede en die rust te ervaren in je leven, wat er ook gebeurt. De Heer belooft een leven in overvloed. Ik ben gekomen opdat je leven hebt en overvloed. Ik hoop dat u allemaal, zoals u hier vanmorgen zit, ook dat verlangen hebt naar het leven en overvloed. Maar dan moet u wel die beslissing nemen die deze vrouw nam. Ze ging heen en deed het. Niet in de eerste plaats wat ik wil, maar wat wilt u? Hij de eerste in ons leven en wij daarna. Amen. Hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer, dat u dat handje vol meel en die paar druppeltjes olie wilt gebruiken. En dat als we dat in uw handen leggen, Heer, dat het dan alleen maar meer wordt. Heer, wilt u ons ervoor behoeden dat we alles voor onszelf houden, maar dat we bereid zijn om eerst er voor u te willen zijn. En de rest zal ook komen, Heer. Heer, dat we ons zo aan u mogen toevertrouwen. Dank u wel voor de geestelijke rijkdom die we in de Jezus ontvangen hebben. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis. Dus ook zegenen, Heer, deze dag. Wil u ook bidden voor vanavond. Heer, wilt u ook vanavond een hele fijne avond geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Dat is lied 503. Vanavond is er een dienst ook weer. Vanavond wil ik met elkaar met name nadenken over de komende Grexit. We hebben het gehad over de Brexit, maar er zal straks een Grexit komen waar het gaat vanavond over het vertrek van alle christenen uit deze wereld. En dat kan zomaar gebeuren, heel plotseling. Dus vanavond over het vertrek van de christenen uit deze wereld, plotseling, heel binnenkort. En u bent hartelijk welkom voor deze dienst. We zingen 503 compleet met transponeren erbij. En als we dat gezongen hebben, dan vragen we God om zijn zegen. En dan zingen we dat laatste stukje nog een keer. Dan herhalen we dat nog een keer. Lied 503 uit de bundel Opwekking. Laten we heen gaan met zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de onuitputtelijke genade van zijn Zoon en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot op die dag waarin de Jezus zal komen en we hem mogen zien zoals hij is. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Thank you.